Zo, mensen, hartelijk welkom. Een beetje spannend voor ons, want je weet regel. En voordat je het weet, overtreed je weer van alles. En dan ben ik niet zo bang, ik heb wel meer bekeuring gehad, maar in dit geval hakt het er behoorlijk in, als ik het geloven mag. Zijn hier mensen bij die zich niet via de mail hebben opgegeven? Want wij willen wel het zekere voor het onzekere. Er komt er eentje aan, die heeft zich niet opgegeven, maar die gaat zijn naam nog wel even invullen. Of niet, Wim?
Gisteravond.
Komt goed? Oké. Okay.
Wij hebben ons ook niet opgegeven.
Ja, maar jou weet ik te vinden. Jullie hebben al gezien, Jack is in ons midden. Hartelijk welkom, samen met Nel. Fijn dat jullie er zijn. En we hebben ervoor gebeden. En als jullie dat allemaal gedaan hebben, dan wordt het ook een hele gezegende avond. Maar om een verhaal even af te maken, dat mailadres van jullie, daar zaten we altijd al een beetje. En we zijn nu blij dat we dat altijd gedaan hebben. Stel je voor, we gaan er niet vanuit, maar dan hebben wij de zekerheid. We hebben jullie namen en adressen en dan kunnen we jullie ten alle tijde bereiken. En stel dat er iemand tussen zit die dat niet heeft gedaan, dan zitten wij fout. Maar goed, jullie zijn allemaal aangemeld, daar zijn we blij om. Jullie zijn allemaal hongerig naar evangelie. Want ja, we zeiden net al tegen elkaar, Jack die is er ook altijd vol van. Je zegt, die Bijbel, het blijft nieuw, hè? Want elke keer dan blaas je een stof een beetje aan de kant en dan komt er weer van allerlei nieuwe dingen voor de dag. Nou, we hopen daar vanavond ook weer van te mogen genieten. Jullie hebben misschien het overzicht niet thuis gekregen of ja, het is met de mail allemaal meegekomen. We gaan vanavond luisteren naar een andere Petrus, heeft Jack ervan gemaakt. Ik ben er heel benieuwd naar. Want ik heb Petrus, iedereen heeft altijd zo'n gedachte van Petrus. Lekker robuuste man, die ga misschien wel een beetje op jou projecteren. Nou, mensen, we gaan lekker zingen. Daar hadden jullie toch wel op gerekend, hoop ik. Want zingen, dat is, we hebben het net al benoemd, het is een Bijbelse opdracht. God loven en prijzen, wat wil je nou nog mooi? We hebben een orgel. De begeleiding, Aard, die kwam weer spelen. En we gaan zingen. En dat nemen we het eerste lied, 104. Geprezen zij de God en Vader van de Heer Jezus. Geprezen zij die Heer. Daar willen we van zingen en hem groot maken. Thank you. geen zin viel me net op. Hij zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Ik realiseerde me toen ik hier naartoe reed. We zijn begonnen aan het 21ste jaar dat we hier bijbelstudies houden. En ooit begonnen, ja, dat is al een hele tijd, hè? Ja, ik ben een dagje ouder geworden, Jake. We zijn ooit begonnen hier heel voorzichtig met een zoeklesseminar. Er zijn een paar mensen die daar ook bij betrokken waren. Jullie weten er nog alles van. Theo Niemeyer, die kwam met een zoeklesseminar. En ik had een hele oude broeder bij mij in de buurt wonen. Die sprong me de volgende dag op mijn nek van... Denk erom dat je daar niet mee stopt naar dat zoeklesseminar. Want we gaan door hier met bijbelstudie houden. Nou, het is uitgegroeid waar jullie dus... Nou ja, vorig jaar ging het eigenlijk geweldig. Totdat corona toesloeg. We hebben fantastische avonden hier beleefd al. En we worden rijk van deze avonden. En Jack die gaat ons nog meer vullen met rijkdom. Hey, maar ik wil daar eerst een zegen voor vragen. En voorgaan in gebed. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt. Dit is iets waar we heel bijzonder naar kijken. Waar we ook bijzonder dankbaar voor zijn. Dat het weer kan. De regelgeving die laat het weer toe dat we zo bij elkaar komen. Heer, wat is het best wel moeilijk om in deze dagen samen te komen rondom dat woord. Samenkomsten op zondag, die bijna uitgedund, afgeslankte vorm doorgaan. Heer, wat is het dan geweldig dat we hier toch weer dat woord kunnen en mogen openen. Dank u wel, Heer, dat u dat allemaal geeft. We voelen ons daardoor rijk gezegend. En we mogen weer samen lekker zingen. Wat is dat geweldig om u te loven en te prijzen. U de lovende eer toe te zingen. Dank u wel, Heer, dat u alles zo hebt klaargemaakt. U hebt alles voorbereid. En we hebben weer een broeder in ons midden die het woord met ons wil delen. Ik bid voor Jack dat hij in alle vrijmoedigheid het woord mag brengen. Hetgeen wat hij heeft overdacht over het leven van Petrus. Heer, dat zijn heerlijke dingen uit het woord waar we van mogen genieten. En we bidden voor elkaar. We bidden voor degenen die misschien nog niet durven te komen. Die nog voorzichtig zijn in verband met besmetting. Maar Heer, u houdt vast wat uw hand begonnen is om ooit te beginnen hier. En dan zijn we onder uw zegenende handen. En daarom bidden we ook die zegen dat u ons hier vanavond ook vrijwaart van het coronavirus. En dat we daar ons geen zorgen over hoeven maken omdat we onder uw vleugels mogen schuilen. Onder de schaduw van uw vleugels is het goed toeven. Met het woord in ons midden. En we weten, Heer Jezus, u heeft het zelf beloofd. U bent in ons midden, want we zijn met twee of meer. En we komen samen in uw naam. En dat bent u ook. En daarom is het zo geweldig. Dan in die gebondenheid, in die verbondenheid met elkaar, met u. Hier mogen de Bijbel openen en er samen van willen genieten. Heer, dank u wel. We prijzen en loven u. En we zien uit wat u gaat geven deze avond. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Normaal ja, vergeet ik altijd wat. Aart, die weet dan wat er komt. Normaal is Gert hier altijd en dat is onze penningmeester. En die staat altijd te zwaaien met een collectezak. Dat doen we vanavond niet. Ik heb bij de uitgang een schaal, Nel bracht hem al mee, een schaal neergezet. Ja, jullie begrijpen het misschien al een klein beetje. Want we hopen en ja, daar zijn we ook eigenlijk best wel vol vertrouwen. Dat het hele financiële gebeuren ook weer allemaal goed komt. Want ik had vroeger een hele oude broeder waar ik heel veel van geleerd heb. Jullie weten wie ik bedoel. Die zijn altijd vader zorgt. En dat doet hij ook in deze. Ook in de financiële kant. Deze avonden kosten een beetje geld. En we zijn met een kleiner groepje dan normaal. Ja, een aanslag op je portemonnee misschien. Nou, die schaal die staat er. Doet er wat in. Dan kunnen we Jack ook weer naar Valkenburg zitten jullie. Valkenburg laten rijden. Komt allemaal goed. We zijn daar vol vertrouwen in. Die collecte doen we dus niet. Straks bij de schaal, bij de uitgang. En we gaan nu nog een lied zingen. En dan geef ik die microfoon over aan Jack. 51. Het woord, dat gaan we bezingen. Uw woord, o God, is liefde en licht. Het is heilig en volmaakt. En dat heilig woord van God, dat ons vertroost elke keer. Goed, daar gaan we van zingen. En dan stap ik hier aan de kant en dan geef ik deze microfoon aan Jake.
vrouw. Dit is voor de opname.
Goedenavond. Ik wil eerst even wat rechtzetten, want het klonk net of Nel een schaal had meegenomen. Ja, dus en dat wij in alle afhankelijkheid met die schaal hier bij de deur gaan staan. Maar zo is het niet hoor. Die schaal hadden wij een keer van Evert's vrouw gekregen met bloemen erin, maar ze wilde de schaal terug. Daarom staat die schaal hier. Dus, het klonk zo raar hè. Nou, we hebben het een keer meegemaakt. Wij waren in Amerika en in een restaurant komt er een donkere man voorbij met een groot kruis. Dus ja, als een man voor mij voorbij komt, ik zeg, waarom heeft u dat kruis? Hij zegt, ja, ik ben een pastoor en voorganger en alles. En hij zegt, wie bent u? Want u spreekt anders Engels, dus u bent niet van hier. Dus we kwamen in gesprek en hij nodigde ons uit voor zijn gemeente. Dus ja, Nel en ik dachten... Ja, we zijn nog nooit in een zwarte gemeenschap geweest, zoals je dat dan noemt. Zullen wij gaan, niet gaan? Nou, uiteindelijk besloten we te gaan. En inderdaad, ik kan nou begrijpen hoe een donkere zich voelt tussen allemaal blanken. Want zo voelden wij als blanken tussen allemaal donkeren, hoor. En dan gaat dat beginnen en de beweging en iedereen is helemaal... Dus wij zaten een beetje als statige Nederlanders... Een soort polonaise te doen, maar weet ik niet. En dus op een gegeven moment ziet die pastoor, ziet ons zitten. En ja, we hebben visite, dit en dat. En wij moesten op een gegeven moment naar voren komen, iets delen. Dus wij delen wat we aan het doen waren. Aan het voorbereiden voor de zending en naar Bolivia te gaan. En toen zegt hij opeens, dit zijn zendelingen die leven in afhankelijkheid. Dus wij gaan ze helpen. Toen kregen Nel en ik allebei een mand... Wij moesten voor de gemeente gaan staan. Nou, dat was echt. We voelden ons zo belachelijk, eerlijk gezegd. Stond je daar met de mand, toen ging de muziek aan. Gingen mensen, die kwamen langzaam in beweging. Gingen hun portemonnee pakken. Gingen met de dollars zo. En dan gingen ze een rondje lopen. En dan kwamen ze langs ons en gooiden de dollars erin. En gingen weer terug. En daar stonden wij. En toen kregen we $800. Nou, het was zo bemoedigend. Maar vreselijk om daar te staan hoor. Maar we hebben net gezongen. Het woord van God, het richt snoer voor ons leven. En is het niet een zegen om dat te hebben, om dat te kennen, om dat te openen en met elkaar daar te overdenken. Amen. Dat we iets hebben wat vast is. Er is in de wereld om ons heen geen absolute waarheid en wij hebben de absolute waarheid. En de Heilige Geest wil die waarheid ook steeds weer bevestigen, onderwijzen aan ons hart, aan ons denken, aan ons leven. Zodat wij in ons leven, zelfs ook in deze tijd met zo'n hectiek, ook anarchie speelt helemaal op in zoveel landen. Mensen zijn het zat, lijkt het wel, hebben wij iets wat vast blijft staan. Maar wat ook zo mooi is, zoals ik misschien heb meer gezegd, voor sommigen is de Bijbel het woord van God. Maar als ik de Bijbel lees, dan gaat het inderdaad over God, maar ook over mensen. Maar je kunt de Bijbel ook anders lezen, dat het over mensen en God gaat. Want je ziet de Heere spreken tot mensen, maar je ziet mensen ook spreken tot God. En het is zo mooi om dat door de hele heilsgeschiedenis van de Bijbel heen te zien hoe de Heere samenwerkt en met mensen en mensen gebruikt om dat heilsplan tot werkelijkheid te brengen. En dat is zo prachtig ook in het leven van Petrus. En daarom noem ik het ook, deze thema, een andere Petrus. Laten we beginnen met Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, de verzen 42 Maar laten we gewoon maar bij 35 beginnen. We hebben de hele avond. Johannes hoofdstuk 1. En daar staat, de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. Nou, ik denk dat Andreas het niet gewoon zei, maar dat hij het verkondigde, dat hij het uitsprak, dat hij als een heraut voor zijn broer stond en hij zegt, we hebben hem gevonden. Waar na al die jaren gevorst is, waar profeten hebben onderzocht, over wie gaat dit, wanneer gaat het gebeuren. En dan staat er hier, wij hebben de Messias gevonden. En dan staat er zo mooi, en hij leidde Andreas, Petrus tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Een van de eerste ontmoetingen. Het vreemde is, als we gaan naar Matteüs hoofdstuk 4, dan lijkt de eerste ontmoeting met Petrus heel anders. Want Matteüs begint juist met het hele gebeuren rond Johannes. En dat de Heere Jezus komt, de verzoeking in de woestijn. En dan in hoofdstuk 4 vers 18... Dan lezen we het volgende. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, die het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers en zo gaat dat verder. En het lijkt een beetje elkaar tegen te spreken. Hoe zit dat nou? Is Petrus nou werkelijk door Andreas bij de Heere gebracht? Of waren ze aan het vissen en de Heere riep ze? Nou, ik denk dat je het niet uit kunt sluiten dat het tegenstrijdig is. Of dat je dat moet uitsluiten, maar dat het elkaar opvolgt. Dat Andreas, die hoorden het, die zoekt zijn broer. Ze zijn aan het werk gegaan en de Heere Jezus ziet ze en zegt, volg mij. Dus het spreekt elkaar niet tegen. Ik denk dat het juist elkaar aanvult. Maar hier zien we voor het eerst Petrus in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, verschijnen. Nou, hij wordt ook Kefas genoemd. Dat zien we in Korinthe en in Galaten. Komt dat nog eens terug, dat hij Kefas genoemd wordt. Maar Petrus kunnen we wel rekenen tot een van die bijzondere karakters die in de Bijbel vermeld staat. Een karakter waar de Heere zo'n geduld mee heeft. Een karakter wat zo, ja, eigenlijk gekneed wordt door de ervaringen met het wandelen met Jezus, dat hij uiteindelijk toch komt tot een volledige dienaar, een apostel, een verkondiger van het evangelie. En daar is 3 jaar aan vooraf gegaan. En het is zo prachtig als we hem zien en tegenkomen. Hij was een visser. Samen met zijn broer en zijn vader was hij te vinden op het meer van Galilea. En later wordt ook over hun gezegd: wat zijn dit voor een ongeletterde mensen? Hoe kunnen ze dat evangelie verkondigen terwijl zij ongeletterd waren? Waarschijnlijk waren er vissers die amper konden lezen en schrijven. Het waren handarbeiders. En hij was er daar één van. Maar hij werd bij de Heere Jezus gebracht. En dat verandert iemands leven. Je kunt niet zeggen: ik heb de Heere Jezus leren kennen en geen verandering mee maken. Want dan heb je volgens mij de verkeerde Jezus tegengekomen.
Amen.
Want als je de Heere Jezus tegenkomt, als je je hart voor hem openzet, als je door de Heilige Geest wederom geboren bent, dan zegt de Schrift: dan ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen. Dat kan niet anders. En dat is ook dan het bewijs dat je werkelijk een volgeling van Christus bent geworden. En Petrus is er wel één van waarvan dat duidelijk is. Nou, er is heel veel over hem te zeggen. We zouden al een aantal avonden kunnen houden over hoe hij in die 3 jaar handelde en wandelde, zijn uitspraken. Want Petrus was, om te noemen, erg impulsief. Hij was degene die zegt: zeg maar tegen mij dat ik over het water kan lopen. En hij stapt die boot uit. En hij loopt over een stuk over het water. Hij ziet de Heere Jezus en Mozes en Elia. En hij zegt: zal ik een tent bouwen? Heel impulsief. Hij zou nooit de Heere Jezus verloochenen. Impulsief zegt hij dat. Oh nee, dat zal mij nooit overkomen. En als de strijd komt, heel impulsief, trekt hij zijn zwaard en slaat Mozes zijn oor af. Wat een kerel. Heel impulsief. Maar je vindt hem ook in de evangeliën als teder en liefhebbend. Als hij bij de voetwassing, als de Heere Jezus zegt van: ja Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. Dan komt die overgave en zegt: de Heere was me dan maar helemaal. Dan niet een beetje, maar dan alles. En dat is zo prachtig om te zien. Je ziet ook zijn tederheid en zijn liefde als hij de Heere Jezus verloochent. En de Heere Jezus kijkt hem aan. En dan staat er dat hij bitter weende. Het deed hem zo'n pijn, zo'n verdriet. En ik denk nog ineens het verloochenen, maar het moment dat de Heere Jezus hem aankeek. Dat een moment was dat een enorme indruk op hem had. En aan de andere kant was hij begiftigd met geestelijk inzicht. Als de Heer Jezus vraagt in Johannes 6, als het over het brood des levens gaat, en de Heer Jezus die spreekt die volgelingen toe. Hij zegt: eerst komen jullie voor de wonderen en nu om de tekenen en dan komen jullie om het brood. Jullie hebben een gratis bakker gevonden. En dan gaat de Heer Jezus zeggen waar het werkelijk om gaat en dan gaat iedereen weg. Iedereen gaat weg. En dan blijven de 12 staan. Nou, de kerk van vandaag zegt dan: gelukkig, we hebben er nog 12. Laten we het een beetje aanpassen, zodat die 12 in ieder geval blijven. Een beetje water bij de wijn doen. En wat zei de Heer Jezus tegen deze 12?
Zullen jullie ook niet weg dan?
Hè? Zullen jullie ook niet weggaan? Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus ons niet nodig heeft. Wij hebben hem nodig.
Amen.
Wij hebben hem nodig. En het was Petrus die zegt: Heere, waar zouden wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Nou, dan heb je geestelijk inzicht. Dan heb je begrepen waar het om gaat. En aan de andere kant, dan vind je me ook weer traag in het begrijpen. Als de Heer Jezus in het vraaggesprek is met de fariseeën over reinheid en over dat handen wassen, en dat de Heer Jezus zegt, ja, nou, wat naar binnen gaat, dat verdwijnt wel ergens, maar wat eruit komt, en Petrus snapt er niks van. En Petrus vraagt om uitleg, en dan krijgt hij dit van de Heer Jezus te horen, Matteüs 15, bent ook u nog altijd ontwetend? Wandel je met de Heer Jezus, je doet uitspraken die laten zien dat je geestelijk inzicht hebt, en aan de andere kant toch nog dat gebrek aan kennis, en dan krijg je te horen van de Heer Jezus, snap je er nou nog niks van? Zit je eigenlijk nog steeds aan de melk? Dat is ook Petrus. Maar aan de andere kant is hij weer duidelijk in zijn getuigenis. Als de Heer Jezus vraagt, wat zeggen de mensen over wie ik ben? Wie is het weer die antwoordt? Het is weer Petrus. En Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zegt niet, ik denk, of ik geloof, of misschien. Hij zegt, u bent de ik ben. U bent het en niemand anders. En aan de andere kant heeft hij zo'n grote mond. En als hij dan bij dat kampvuur is, en de Heer Jezus is gevangen genomen en het beangstigen, dan is het deze krachtige Petrus die hem 3 keer verloochent. Want de angst deed hem zijn nek omdraaien bijna. En hij zegt, ik ken deze man niet. Ik hoor niet bij Jezus de Nazarener. Dat is ook Petrus. Erkent dat in benauwde situaties. En soms had hij zo'n grote mond. Hè? Ik weet niet of je uit Matteüs 16 kent, de eerste aankondiging van het lijden van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus vertelt zijn discipelen wat er staat te gebeuren. En wat zegt dan de Heere Jezus tegen hem? Of wat zegt Petrus dan tegen de Heere Jezus? God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet gebeuren. En vind ik zo mooi dat Petrus niet al van één kant belicht wordt, maar dat hij in de schrift van alle kanten belicht wordt. En wat is dat een zegen, want als wij zoals wij hier zitten van alle kanten belicht zouden worden in het licht van God, dan zijn we precies hetzelfde. Het ene moment hebben we ons mond vol, het andere moment weten we niet wat we zeggen moeten. De ene keer zijn we zo, de andere keer zijn we zo. En toch staat dat leven van Petrus staat bijzonder opgetekend. Ik geloof dat hij in zijn leven, in die 3 jaar, 5 enorme dieptepunten had. 5 punten waarvan hij stil werd gezet. En de eerste was dat hij wegzonk in dat water. In zijn overmoed zegt de Heer, zeg maar dat ik kom. En hij stapt uit die boot, hij doet een paar stappen op het water en hij let op de omstandigheden en niet meer op Christus. En hij zinkt. En dan komt die eerste noodkreet. Heere, red mij. Petrus moest tot een punt elke keer komen dat zijn verwachting niet was van wie hij is, maar wie de Heer Jezus is. En hier, Heere, red mij. Het tweede wat een dieptepunt in hem geweest moet zijn, toen hij dacht, wat we net gezegd hebben, dat hij zei tegen de Heer Jezus, dit zal niet gebeuren. In de eerste aankondiging van zijn lijden. Dit zal niet gebeuren. Weet u wat de Heer Jezus tegen hem zei? Hij draaide zich om, ga weg van mij, Petrus.
Nee, Satan.
Hoe moet Petrus zich gevoeld hebben? Hoe moet hij misschien wel woorden gezocht hebben om zich te... Ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Of, maar de Heer Jezus draaide zich om en wees hem op zijn plek. En hij zegt, ga weg achter mij, Satan. En dat was niet Petrus, maar het was de gedachtegang van Satan wat speelde. De derde keer, het was natuurlijk de verloochening dat de Heere Jezus hem aankeek. Weer zo'n dieptepunt waarvan hij wist, het lukt mij niet. En daar moeten wij ook allemaal achter komen dat het ons niet lukt. Daarom heeft de Heere Jezus het allemaal volbracht. Amen. Daar mogen we in rusten. En daaruit van leren leven. En hij bitter weende. De vierde keer dat hij in ere hersteld wordt. En dat hij op het strand met de Heere Jezus zit. En de Heere Jezus drie keer vraagt: Petrus, heb je me lief? En op het eind, de derde keer, zegt Jezus: ach Heere, het heeft eigenlijk geen nut wat ik zeg. U weet het, u kent mijn hart. Het was een overgave. En dan zou je haast denken, dan heb je het gehad, hè? Maar dan komt er nog een dieptepunt. Want dan zegt hij: en hoe zit het met Johannes? Het was die net een paar minuten, denk ik, in ere hersteld. En hij ziet Johannes voorbij komen en hij zegt tegen de Heere Jezus: en hoe zit het met hem? En de Heere Jezus zet hem terecht. Hij zegt: dat gaat jou niks aan. Volg mij. Petrus, leer mij te volgen. Dat is wat ik van je vraag. En dan vind ik zo mooi in de vier evangeliën, dat die levens van die apostelen, van die discipelen, zo bijzonder beschreven staan. En vooral van Johannes en Petrus, die springen er een beetje uit. Maar we gaan het hebben over een andere Petrus. Want na de uitstorting van de Heilige Geest komen we een heel andere Petrus tegen. En daarom het thema: een andere Petrus. Ja, was die perfect daarna? Nee, ik moet toegeven dat hij ook nog wel eens naïef was, zelfs hypocriet. Denk aan het moment dat hij met de heidenen zat te eten en de groep van Jacobus komt binnen en hij gaat snel aan de andere tafel zitten en het is Paulus die hem daarop berispt. Nee, hij was niet perfect, maar was wel vervuld met de Heilige Geest en was veranderd, enorm veranderd. En daarom gaan we in deze vier studies gaan we kijken naar zijn eerste toespraak uit Handelingen 2. We gaan kijken naar Petrus in de zuilengang, dat is van Salomo, volgende, over twee weken. Dan naar Petrus in Joppe en dan naar Petrus in Jeruzalem. En dan komen we een zo andere Petrus tegen. Zo georganiseerd in zijn verkondiging, in zijn denken, in zijn dogmatiek. En dan zie je dat het werk van de Heilige Geest volledig in hem werkt en door hem werkt tot zegen van de Joden en de heidenen. En dat is zo prachtig om te zien. Maar we beginnen met Handelingen hoofdstuk 2. Zoals u weet moesten ze in de bovenzaal wachten en de Heilige Geest werd uitgestort. En iedereen die daar aanwezig was, heel veel Joden en zoveel andere mensen die waren daar, die waren buiten zichzelf, snapten er helemaal niks van. En ze vroegen zich af: wat wil dit toch zeggen? Dat zijn de eerste 13 versen. En dan in hoofdstuk 2 vers 14, daar lezen we: maar Petrus. Maar Petrus. Niet een van die anderen. Maar heel duidelijk: maar Petrus. Is dit dan een andere Petrus? Nee, dit is diezelfde ongecontroleerde, enthousiaste en wispelturige Petrus die de Heere Jezus verloochend had. En zie hoe hij nu opstaat. Wat is het verschil? De vervulling met de Heilige Geest. Die wat hij ontvangen. En maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. En als we het gedeelte gaan bekijken met elkaar, dan is het bijzonder moedig, maar ook bijzonder hoe hij spreekt, wat hij verkondigt. En dan zou je haast afvragen: Ja, maar hoe kan dat dan? Nou, door de werking van de Heilige Geest. Dat had de Heere Jezus ook al beloofd. In Johannes 14, vers 26, daar staat: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. 3 jaar onderwijs, waarvan hij misschien 3/4 al lang alweer vergeten was, maar wel gehoord had, dat kan de Heilige Geest in herinnering brengen. In die 3 jaar had hij een voorraadkast van het woord van God opgebouwd, en de Heilige Geest weet uit die voorraadkast te halen wat nodig is om het woord te brengen. En dan moet het er wel eerst in. Wat je er niet instopt, kun je er ook niet uithalen. Dat is net als met een computer. Je kunt een mooie computer kopen met een hele schone lege schijf. Nou, u kunt knopjes drukken wat u wil, maar er komt niks naar boven. Tenzij er iets is ingestopt, iets is opgezet. En dat kun je naar voren halen. Daarom wil ik u bemoedigen, blijf dat woord van God lezen. Blijf het lezen. En opeens bent u iets aan het lezen. Hé, wacht even, dat heb ik ook eens ergens anders gelezen. Nou, dan brengt de Heilige Geest dat in herinnering, brengt die dingen bij elkaar. Een prediking die u hoort en opeens komen die herinneringen terug. Ja, dat weet ik nog, dat was toen zo en zo. Maar we moeten ons wel vullen met dat woord van God. En Petrus hier na 3 jaar opgeleid te zijn door de Heere Jezus, vervuld met de Heilige Geest, was in staat om vanuit de schrift te spreken. Je hebt tegenwoordig heel veel verhaaltjesvertellers. En ik heb pas nog ergens een spreker gezien. En die las 3 versen. En toen ging de Bijbel dicht en die ging onder in de tafel. En er kwam een heel verhaal. En amen. En we lopen weg. Er wordt niet uit de schrift gepredikt. En wat is dat nodig? Dat de schrift spreekt. Dat we schriftuurlijk bezig zijn. En Petrus, die was schriftuurlijk bezig. In vers 16, Handelingen 2 vers 16. Want dat is het mooie, hoe Petrus dit ook opbouwt. Want we zien verschillende dingen. In de versen 14 tot 21, dan legt Petrus uit wat er gebeurd was. Die uitstorting van de Heilige Geest. In de versen 22 tot 36 legt hij uit hoe het gebeurd is. Vers 37 tot 40 legt hij uit wat er gedaan moet worden. En dan mogen we in hoofdstuk 2, vers 41 tot 47 zien wat de uitwerking daarvan is. Een prachtig resultaat van de verkondiging. En hier zien we hem beginnen in vers 16. Handelingen 2 vers 16. Dan begint hij met: maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan gaat hij verder. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees, en op uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen, en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de groot en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Als je hiernaar gaat kijken en je gaat dat uitvouwen, dan haalt hij niet alleen Joël uit, Maar hij haalt schriftgedeeltes uit 2 Samuel aan. Uit de psalmen, uit Jesaja, uit Ezechiël, uit Zacharia. Waar haalde Petrus dat vandaan? Dat heeft hij gehoord in het onderwijs. Dat heeft hij gehoord in, misschien in de synagoges waar hij geweest is. In de cultuur van het Jood zijn. Maar hij weet door de Heilige Geest, weet hij ze samen te brengen. Dit is heel bijzonder. Als je ziet, dit is een visserman. En die weet de schrift zo bij elkaar te brengen, dat hij eigenlijk van Pinksteren tot de terugkomst van de Heere Jezus in een paar verzen inpakt. Zo rijk is dat om te zien. En zijn toehoorders waren ook Joden. Waren ook proselieten, heidenen die gekozen hadden om de Joodse religie te volgen, die waren aanwezig. Maar dan sluit hij hier af. En het zal zo zijn. Oh, wat een prachtige boodschap. En het zal zo zijn dat ieder. Dat ieder. Dat zei de Heer Jezus ook, hè? Tegen Nicodemus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder. Een ieder is ook een ieder. En hij zegt hier, en het zal zo zijn, dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En daarom zie je alweer terug dat het aannemen van Christus is niet alleen geloven, maar het is ook met je mond belijden. Aanroepen. En dat zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 10. Dus hij geeft hier een introductie wat er gebeurd is. Maar nou gaat hij de schijnwerper verplaatsen. En als je dan kijkt naar Petrus en je kijkt tot wie hij spreekt, dat volk dat meedeed aan het roepen kruisigt hem, die daar nog in herinnering vlakbij waren en misschien fysiek bij waren, moet u horen wat hij hier gaat zeggen, want hij gaat uitleggen hoe het gebeurd is. En het lijkt wel of de schijnwerper vanuit de schrift, vanuit het Oude Testament, vanuit de Tenach of noem maar op, die richt hij, die draait hij om en die gaat in de volle glans van Christus, van de Heere Jezus. En dat doet hij op zo'n subtiele, maar ook een hele scherpe wijze. En dan denk ik, Petrus, toen nog een dienstmeisje vroeg of je erbij hoorde, toen zei je, ik ken hem niet. En nu sta je voor een menigte. Nou, als die menigte tegen je keert, reken maar dat er weinig van je overblijft. Als die menigte stenen begint te grijpen, dan blijft er niks van je over. Maar in de kracht van de Heilige Geest zegt hij dit, vers 22 tot 36. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, niet een ander, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter. Prachtig, hè? God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. En hij citeert hier David vanuit de psalmen. En dan vers 29. Mannen, broeders. Hij roept weer die aandacht van op. Het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is, aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Opnieuw, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Ben je dan niet moedig? Als je dat voor zo'n menigte durft te zeggen. Als je niet de doekjes eromheen wint van ach, ja, jullie wisten niet beter. Nee, dat hebben jullie gedaan. Heel duidelijk. En als je dit ziet, het lijkt wel systematische theologie. Hoe die de woorden van David past in het evangelie, in het leven van de Heere Jezus. Hij begint met vers 22. Jezus de Nazarener, wie was dat? Een man van Gods wegen. Vers 23. Deze Jezus, welke die jullie gekruisigd hebben, die was daar naar de raad en voorkennis van God. Vers 24. God heeft hem, die Jezus waar ik het over heb, die heeft hij doen opstaan uit de dood. Dan citeert hij David op een prachtige manier, op een moment waar dat precies past. En dat is Psalm 16 vers 8. En dan vers 30. En God zou de Christus, de Messias, doen opstaan en op de troon zetten. Vers 31 spreekt over de opstanding van Christus, de Messias. Vers 32. Dan zegt hij deze Jezus, de tweede keer, heel nadrukkelijk, deze. En deze betekent, er is geen ander. Deze Jezus heeft God doen opstaan. En wij zijn getuigen daarvan. Ze hebben hem gezien. Ze hebben met hem gesproken. Ze hebben met hem gegeten. Ze hebben verbaasd gestaan dat hij er was. En dan vers 33. Hij dan. Welke? Die Jezus, die opgestane. Die is door de rechterhand van God verhoogd. En hij is nu aan de rechterhand van de Vader. Dan citeert hij opnieuw David, Psalm 110 vers 1. En dan zegt hij dat de Heere hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. En dan de derde keer, dan zegt hij, deze Jezus die u gekruisigd hebt. Als dit geen andere Petrus is. Nou, het is nog steeds dezelfde Petrus, maar hij is anders door de vervulling van de Heilige Geest. En alles wat hij heeft gehoord, alles wat hij wist, is naar boven gebracht. En hij sprak zo duidelijk. En dat die aandacht, En dat is zo bijzonder in deze verse. Want hij had natuurlijk veel langer door kunnen bouwen op de profeten. Wat daar allemaal in gezegd was. Hij had kunnen beginnen bij Abraham, Isaac, Jacob, bij Mozes, bij David. Hij had de hele wet uit kunnen leggen. Maar heel kort en sumier maakte hij duidelijk uit Joël en verschillende gedeeltes wat er gebeurd is. Waarom? Hij wilde de aandacht vestigen op Christus. En weet u, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft toch zelf gezegd in Johannes 15, maar wanneer de trooster is gekomen, de Heilige Geest, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaan, zal die over mij getuigen. Als er over een ander wordt getuigd, dan moet u zich afvragen of dit uit de geest van God is of uit een andere geest. De geest van God die getuigt over de Heere Jezus en dan zegt hij, u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. De Heilige Geest die wil Christus centraal stellen. En dat is nou juist wat zo aanstoot in deze wereld. Maar zelfs in heel veel kerken. Ik weet nog dat ik ergens sprak. En daarna had ik nog even een nagesprek met de ouderlingen. En, nou broeder, het was, ja, was wel fijn. Maar u heeft het wel allemaal over de Heer Jezus.
Mooi, hè?
Dat zijn we hier niet zo gewend. Ik zeg, nou dan wordt het tijd dat u mij meer vraagt. Ik zeg, over wie wilt u het dan hebben? De schrift getuigt van hem. Petrus hier. Petrus. Hersteld door de Heer Jezus. Vervuld met de Heilige Geest. Ja, legt een fundament vanuit het Oude Testament. Maar daaruit vandaan wijst hij naar de Heer Jezus. Want hij is de verlosser. Hij is de zaligmaker. Hij is de Christus. Hij is de Messias. En niemand, en dan ook niemand, komt tot de Vader dan door hem. Maar de Heer Jezus zei ook dit over de Heilige Geest. Johannes 16. En wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken. De Geest verheerlijkt niet zichzelf. De Geest verheerlijkt niet voorgangers, verheerlijkt geen oudsten, verheerlijkt geen predikers, verheerlijkt geen diakenen, verheerlijkt geen van ons, die wil ons de Heere Jezus doen verheerlijken.
Amen.
En dat is waar Petrus hier naartoe wijst. Die hele schijnwerper die gaat in het volle licht op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En op een bijzondere wijze laat hij daar het werk van de drie eenheid in zien. Hoe de Vader de Zoon heeft gegeven en hoe de Geest zijn werk doet. Dat houdt hij allemaal op een bijzondere wijze bij elkaar. Dus dat is prachtig om hier te zien. En dan houdt het niet op. Want Petrus legt dan ook uit wat er gedaan moet worden met zo'n boodschap. Want wat gebeurt er? Vers 37. Toen zij dit hoorden. Het geloof is uit het horen, zegt Romeinen, en het horen is uit het woord van God. Heeft Petrus dat gedaan of niet? Die heeft duidelijk het evangelie, het woord van God, de heilsgeschiedenis van de Heere, heeft hij gepredikt, het is gesproken. En zij konden het horen. En wat gebeurde er? Ze werden diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Nou, hier zien we weer een aspect van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft niet alleen gezegd, hij zal je alles te binnen brengen. Hij heeft niet gezegd alleen, hij zal het mijne geven. Hij heeft niet alleen gezegd, hij zal mij verheerlijken. Maar de Heer Jezus heeft ook gezegd, dat als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dat zien we hier gebeuren. Deze boodschap werd zo door de Heilige Geest ondersteund en bekrachtigd dat er een overtuiging was. En weet u, daar heb ik zelf ook van moeten leren. Ik moet stoppen met te proberen te overtuigen. Wij worden opgeroepen om te getuigen in het geloof dat de Heilige Geest het overtuigende werk doet. Want ik weet heel goed, als mensen mij probeerden iets bij te brengen van, ja, dat moet je en zo, probeerde ik altijd te bewijzen dat je het ook op een andere manier kan. Toen ik tot geloof kwam, weet u nog, zat ik in vechtsport en alles. En de mensen zeiden, dat kan niet als christen, daar moet je mee stoppen. En ik zeg, oh ja, nou ik zou laten zien hoe ik in de ring kan staan en als christen. Totdat de Heilige Geest begon te werken. En die zegt, Jack, daar moet jij mee stoppen. Want jij sport niet. Het is jouw leven. En ik wil jouw leven zijn. En toen was ik overtuigd. En was het ook helemaal niet moeilijk om ermee te stoppen. Hè, Nel, ik kan me herinneren, die dag. Ik had 100 leerlingen. En ik zeg, jongens, stop ermee, ik ga de Heer Jezus volgen. Nou, de ene en de andere in tranen en snapte er niks van. Maar de overtuiging van de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, wij mogen getuigen. We hebben de opdracht om te getuigen. Maar doe dat biddend dat de Heilige Geest dat overtuigende werk gaat doen. En hier de boodschap had een indruk op ze. En dan zeggen ze hier tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En de vraag is, wat bedoelden ze daarmee? Want deze mannenbroeders waren Joden. Die waren onder de Farizeeën. Wat moeten wij misschien nog meer doen om vergeving te krijgen van zonde? Wat moeten wij nog meer doen om de wet te volbrengen? Maar Petrus zegt, ja, maar dat is het niet. Het is niet wat jij doet. Daar moet je je van bekeren. En dat is zo prachtig wat u hier ziet, die reactie. Hij had een lijstje kunnen zeggen. Jullie moeten heiliger leven. Je moet meer je Bijbel gaan lezen. Je moet meer geld geven. Je moet dit. Je moet zoveel. En Petrus zegt, je moet niks van dat alles. Er is één ding. Je moet je bekeren. Je moet je bekeren. En dat betekent afkeren van alles wat jij maar denkt dat het zou helpen om God welgevallig te zijn. Het is je toedraaien, je wenden tot het volbrachte werk van de Heere Jezus. En hij zegt, bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden, waar? In de naam van de Heere Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want, kon hij dat zeggen? Ja, vers 39, want hij zegt, voor u is de belofte en voor de kinderen en voor alle, en dan komt het dat evangelie vanuit het Jodendom, die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Hij zegt, dit mag, zo heeft God het bedoeld. Ik sprak van de week of twee weken terug in Katzand, en daar kwam nog een vrouw bij ons naar de Bijbelstudies. En die kwam bij ons en zegt, ik geniet zo van de studies. Ik zeg, nou dankjewel, dat is fijn. Ze zegt, ja, de wijze dat u spreekt. Hè. Ze zegt, ja, ik geloof het allemaal, maar u gelooft het echt, hè? Ze zegt, ik geloof het, maar het staat zo ver van me af. Ze zegt, u gelooft het en volgens mij is het in u. Ik zeg, dat is ook zo. Ja, prachtig gesprek met die vrouw mogen hebben, met haar mogen bidden. Ja, en dan moet de geest het verder uitwerken. Maar zo'n vrouw ontmoet je dan één moment in je leven. Maar het laat wel zien het trieste van de verkondiging dat, ja, het is mooi, maar oh wee. En misschien. Nee, het is voor ons. Het is de belofte van God. Dat mag je je eigen toe-eigenen. Amen. Dan mag je toe-eigenen. Dat niet uit eigen kracht, maar dat is wat God ons geeft. Dat is het mooie. Hij legt uit wat er gedaan moet worden. Een boodschap van genade. Niet uitwerken, maar door het geloof gerechtvaardigd worden. Denk maar aan Abraham, Genesis 15, vers 6. En Abraham, die ontving de gerechtigheid op het geloof. Hij had nog niks bewezen, de wet was nog niet gegeven, hij was niet besneden, nog helemaal niks. Maar hij had geloof. En dat is zo schitterend in het woord van God. Een boodschap van bekering, een boodschap van genade. Waarom heeft hij dit wel eens gelezen, vers 40? En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Niet alleen evangeliseren. Maar als er op de evangelisatie gereageerd wordt, verder onderwijzen. Wat hij doet, is niet gelovigen maken. Want dat zegt de Bijbel ook niks. Hè? Maak gelovigen. Wat zegt Matteüs 28? Wij moeten heen gaan en
apostelen maken.
Discipelen maken. Volgelingen van de Heer Jezus. Weet u, gelovigen maken, dan kan je met een goede toespraak, een beetje muziek en allemaal happy. En wie wil Jezus ontvangen, steek je hand op. En iedereen helemaal blij, hand omhoog. We hebben zogenaamd gelovigen gemaakt. Maar de Heer Jezus zegt, maak discipelen. Maak volgelingen. En Petrus, die zie je hier, en nog met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden: laat u dan behouden uit dit verkeerde geslacht. Tijd nemen met hen die tot geloof komen, die honger hebben naar het woord van God. En dan de uitwerking daarvan. Maar Petrus, wat heeft hij moeten genieten toen hij dit zag? Zij dan, vers 41, die zijn woord met vreugde aannamen. Wat gebeurt er als je het aanneemt? Johannes 1, vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. En het woordje macht in het Grieks heeft eigenlijk de betekenis recht van spreken gekregen. Dat is wat. Ik kan zeggen, ik heb recht van spreken om te zeggen dat ik een kind van God ben. Waarom? Omdat de Bijbel mij dat leert. Ik heb hem aangenomen, ik heb mijn vertrouwen in hem gesteld. En dan zegt de schrift, dan heb je het recht om te zeggen, je bent een kind van God. Want ik ben wedergeboren in het gezin van God. Hij is mijn vader. En dat is zo bijzonder. En dan staat er hier dat er zijn namen het woord aan. Ze werden gedoopt en 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Wat een doopdienst, hè? Oh, wat moet dat schitterend geweest zijn. Oh, prachtig. Maar daar blijft het niet bij, hè? En dat vind ik zo mooi. Zij volharden. Lieve broeders en zusters. We hebben broeders en zusters nodig in deze tijd. Die volharden waarin? In de leer van de apostelen. In de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. Ik hoor al verschillende geluiden dat sommigen zeggen, ik vind het eigenlijk wel lekker zo, die coronaregels. 'S Ochtends lekker in mijn pyjama, een dienstje kijken, bakje koffie erbij. Vind ik het niet mooi, dan zoom ik in op wat anders. Dan ga ik gewoon een beetje zoeken en tot ik wat leuks vind. Voor mij hoeft het niet meer op zondag samenkomen. Wat je broeders en zusters niet meer ontmoeten. Niet de gemeenschap van heiligen beleven. Niet samen, één van hart, één van ziel, de Heere te loven en te prijzen. Weer dat in je pyjama, in je luie stoel doen. Ja, dat is wel eens goed. Maar de gemeenschap, de Bijbel leert toch steeds weer, telkens wanneer gij samenkomt. Laten we blijven samenkomen. Maar laten wij ook volharden in de leer, want de leer wordt het meest aangevallen. Er is nu een beweging gaande die zegt het gaat om de Heere Jezus en niet om de leer. Ja, de Heere Jezus centraal, ja. Maar zegt de Heere Jezus zelf niet, Wie mijn woorden hoort en ze doet. En wie ze niet doet, kan mijn discipel niet zijn. Dus kan je de leer loskoppelen van Christus? Nee. Want dan ga je er zelf een eigen ideetje aan toevoegen. En hier ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. Er kwam een diep ontzag voor het evangelie. Een diep ontzag voor hoe de Heere zijn zoon heeft gegeven. En hoe dat woord verkondigd is. Een diep ontzag. En ik vraag mezelf af, Jack, heb jij nog diep ontzag? Heb ik ontzag voor degene die mij dat woord heeft toevertrouwd? Heb ik ontzag voor degene die dat woord zo levend wil maken? Is er een gezonde vreze des Heren? En hier zie je dat terugkomen. Er kwam een vrees over iedereen. En er werden wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar wat dat nodig was. Er gebeurde gewoon ontzettend veel. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En dan komt het uiteindelijk waarop uit. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks toe. Mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Wat een explosie van het evangelie was dat geweest. Mensen geloven in een oerknal. Ik geloof in een evangelieknal. Het lijkt alsof die hier heeft plaatsgevonden. Maar diezelfde kracht zit nog in het woord. Want Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Want wat is het evangelie? Het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft.
Amen.
Dit lezen, dat doet al iets. Het woord openen, dat werkt al iets uit. Het is een kracht Gods. En dat is ook zo bijzonder. En zo zien we Petrus. Ja, vanuit de evangelie vroeg je af, nou, hoe zal het met hem aflopen? Nou, in Handelingen 2 zie je het. Dan zien we een totaal andere Petrus. Eentje die staat voor het evangelie. Eentje die weet het woord te verkondigen. En eentje die mensen tot de Heere Jezus wist te brengen. Hij was zelf door Andreas bij de Heere Jezus gebracht. En hier mag hij door genade anderen tot de Heere Jezus leiden. En zo mogen ook wij vandaag de dag moedig voort blijven gaan. En van de Heere Jezus blijven getuigen. In de wetenschap dat God ons niet een geest van lafhartigheid heeft gegeven. Maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Zegt Paulus in 2 Timotheus 1 vers 7. En zo mogen wij in dat voetspoor gaan. Het evangelie verkondigen. Vertrouwen dat de geest van God het uitwerkt. En vul uw voorraadkamer, uw hoofd, uw hart en het ziel met het woord van God. Met het woord van God. Stille tijd, zoals wij dat noemen. Ik weet nog, in het begin werd gezegd, nu ben je een christen, nu moet je stille tijd gaan houden. Dus krijg je gelijk je moed, hè? Een soort evangelische wet wordt je dan opgelegd. En ik vond het een ramp. Totdat ik ging ontdekken dat ik dat niet moet. Maar dat dat kostbare momenten zijn waar de Heere via zijn woord tot mij spreken wil. En dan kun je niet zonder, hè? Dan vind je dat gewoon heerlijk. En ben ik trouw elke ochtend? Nou, ik heb ook wel eens andere dingen aan mijn hoofd dat het overslaat. Maar ik verlang er elke keer naar. En dan lees ik de Bijbel van voor naar achter en je blijft hem lezen. En als die voorraadkamer maar gevuld blijft, blijven vullen. Ik deel weer uit, maar weer blijven vullen. En dat de Heilige Geest alles wat u leest, alles wat u dekt, alles wat u hoort, weet te gebruiken in de momenten dat we van hem getuigen. dat we het woord mogen brengen. En dat we net als Petrus, maakt niet uit voor wie we staan, we durven te staan en toe te spreken. En te zeggen, maar dit is wat ik geloof. Zullen we de Heere danken. Vader, dank u wel dat we met elkaar vanavond door uw woord mochten gaan. Dank u wel, Heere, dat mensen zoals Petrus in uw woord zijn opgetekend. Heere, zoveel karaktereigenschappen, zoveel fouten, zoveel misstappen. Heere, zoveel naïeve dingen. Heel veel dingen die hij gewoon deed, zonder bij na te denken. En toch zien we, Heere, dat u in die 3 jaar hem gevormd heeft, gekneed heeft, tot een instrument zo krachtig als op de Pinksterdag duidelijk werd. Heere, hoe hij op zo'n bijzondere wijze wist uit te leggen wat er gebeurd was, hoe het gebeurd is en waarom het gebeurd is. En Heere, dat velen tot geloof mochten komen. Wat een geweldige start is dat geweest. Maar we danken u ook dat u heeft gezegd, Heere Jezus, en ik ga daarmee verder. Ik zal op die rots het evangelie mijn gemeente bouwen. Heere, dat is niet op Petrus, maar dat is op het evangelie, op uw woord, op het volbrachte werk. En tot de dag van vandaag gebouwt u uw gemeente. Al zien we het misschien om ons heen afkabbelen, we zien op andere gebieden in de islamitische wereld zoveel mensen tot geloof komen. Waarom? Omdat u zo trouw bent aan uw belofte. En Heere, u wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. Vader, we bidden om vrijmoedigheid. Heere, want we hebben geen geest van lafhartigheid. We hebben die geest van kracht, van liefde en onbezonnenheid. Heere, maar geef ons die momenten, Heere, dat we werkelijk net als Petrus pal staan voor wat we geloven. Maar dit is wat ik geloof. En dat we mogen getuigen en dat gedurende dat getuigenis de Heilige Geest dat overtuigende werk doet, zodat mensen tot geloof en bekering mogen komen. Dank u wel voor deze avond, Heere. Voor in ieder die hier was. Dank u wel dat we broeders en zusters zijn, Heere, van 1 familie, omdat we gekocht en betaald zijn door dat kostbare bloed van u, Heere Jezus Christus. Zegen zo in ieder, Heere, en dat bid ik u uit genade. Amen.
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 Bedankt voor die andere Petrus. Wat geweldig. En ja, de manier waarop jij het hier gebracht heeft, dat doet me toch echt een beetje verwonderd kijken op Petrus. Ik zei het aan het begin al, ik heb het idee dat je wat van hem mee hebt. Ja. Nou ja, het is ook een broeder van je.
Ja.
Mensen, fijn dat we weer bij elkaar mochten komen om een stukje uit de Bijbel naar binnen te werken, zoals Jack het zo mooi zei. Het is elke keer weer een voorrecht dat je daardoor gebouwd mag worden. En we hopen dat je dat misschien van de week al wel kunt gebruiken, die vrijmoedigheid in ieder geval. Dat we daar ons op voorbij laten gaan van we zijn bang om onze mond open te doen. Nee, we hebben een geweldig woord voor de wereld, dus laat dat woord maar klinken. Of niet, Nico? Hey, ik ga misschien een lied laten zingen dat je in eerste instantie denkt, wat is dat voor een lied? 550. De melodie, als je het hoort, dan weet je, oh, dat zingen we zo mee. Maar in eerste instantie misschien, zijt gij gedoopt in Christus dood en in zijn graf begraven. Dan zijt gij daardoor deelgenoot van zijn geestesgaven. Ik vind het een heel mooi lied en ik hoop dat jullie het ter harte nemen, en dan bedoel ik ook echt ter harte. Het is dus Heilands liefste wens, dat die zijn naam belijden, niet leven naar de oude mens, maar als door hem bevrijden. Zing het met je hart. mens te leven. Als we met Christus zijn gestorven, dan heeft de zonde, de dood, de Satan geen macht meer over ons.
Amen.
Want die oude mens die is dood, Nico. En wij hebben een nieuw leven. We zijn een nieuwe mens. Nou, laat dat zien deze weken. En dan komen we over 2 weken weer bij elkaar. En dan gaan we weer een stukje van het leven van Petrus bekijken. Jack, bedankt nogmaals. En we hopen elkaar over 14 dagen weer hier bij elkaar te zien. Die schaal, dat heeft Jack rechtgezet. Sorry voor de verwarring die ik heb geschapen. Maar ik vond het wel een mooi verhaal wat je eraan vastknoopt. Dat was heel bijzonder. Nou, jullie hoeven er geen $800 van te maken. Het mag voor de helft ook. Ja, maar Jack, je vergeet, we hebben ook nog een zaalhuur hier. Hè? Dus het is geen open lucht. Mensen, wel thuis. Fijn dat jullie er waren. En tot de volgende keer.